Lezen met elkaar een gedeelte uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament uit 2 Koningen 5 en het Nieuwe Testament uit Lucas 4. Dus eerst 2 Koningen 5 vanaf vers 1. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heer de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen: zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië: kom, ga op weg. Ik zal je een brief aan de koning van Israël, sturen. En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud, 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. Het gebeurde toen de koning van Israël die brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei: ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Maar het gebeurde toen Elisa, de man van God, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toekomen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: ga heen en was u 7 malen in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. En hij zei: zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gestaan, de naam van de Heer, zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren. Ze spraken tot hem en zeiden: mijn vader, als die profeet nou eens iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. We gaan nog naar Lucas 4. Lucas 4, vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest, nadat hij in de woestijn door de duivel is verzocht, en hij al die verzoekingen heeft overwonnen, keert hij door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving, en hij gaf onderwijs in hun synagogen, en hij werd door allen geprezen. Maar dan gaat hij naar Nazareth. Hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. Hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Shabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer uit te roepen, staat er eigenlijk. En toen hij het boek dicht gedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum is gebeurd, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei, voorwaar, ik zeg tegen jullie dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u de waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat een grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En alle in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dat hoorden. En ze stonden op, ze dreven hem de stad uit, ze brachten hem op de top van de berg waarop hun stad was gebouwd, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Soms is de Bijbel best boeiend, hè, vind je niet? Als je zulke geschiedenissen leest, als je dat hoort wat Jezus deed. Jezus spreekt voor het eerst in de synagoge waarin hij is opgegroeid. Zeg maar in de kerk waar hij altijd nog toe ging met zijn ouders, met Jozef en Maria. En ze kennen Jezus. Ze kennen Jezus, dat blijkt uit deze hele geschiedenis, als de zoon van Jozef en Maria. Is dit niet de zoon van Jozef en Maria? Dat klinkt een beetje in door, ja, wat is er nou zo bijzonders met hem? Wij hebben met hem gespeeld, we hebben met hem gegeten, we zijn met hem naar school gegaan. We weten wel een beetje wie hij is. En dan komt Jezus daar en hij gaat naar Nazareth en dan wordt het boek van de profeet Jesaja hem aangereikt. En dan moet je voorstellen dat de Heer Jezus net uit de woestijn gekomen is. Daar is hij verzocht door de Satan. En het eind van die verzoeking, dan gaat de hemel open, dan komen de engelen naar beneden en die dienen hem. Die geven hem de plek die hem toekomt. En dan is hij vol van de Heilige Geest. Helemaal vervuld van. En dan komt hij in zijn vaderstad, vervuld met de Heilige Geest. En dan wil hij al die bewoners die bij zijn kerk horen, die wil hij zo graag het evangelie vertellen. En het mislukt. En ik denk dat hij niet eens de enige is. Dat er heel veel mensen zijn opgevoed en opgegroeid in een kerk en ze leren de Heer Jezus kennen en ze ontvangen de Heilige Geest en ze willen dat uiten naar hun kerk en zeggen, ho, ho, ho. Weet hoe vaak ik het niet gehoord heb? De dominee leert het anders. Jezus. En ook vandaag de dag, hè, dat is ook zoiets. Je wordt elke keer weer geconfronteerd met mensen die opgegroeid zijn in de kerk. Ze hebben de kerk losgelaten, ze hebben het geloof van hun ouders losgelaten. Ze zijn daar hartstikke trots op. Ze schrijven er dikke boeken over. Het was zo saai in die kerk. En je was zo gebonden en je mocht helemaal niks. Dat was geen leven zoals dat daar in de kerk was. Maar ja, ze hebben ook nog nooit Jezus ontmoet. Daar zit het verschil. En u voelt wel, daar gaat het vanavond om. Ik heb als thema gekozen. Nu weet ik dat er geen God is als de God uit Israël. Nu weet ik dat. al die meest zijn het vrouwen, hè, die vrouwen die dan die boeken schrijven, ze weten het niet. Ze zijn niet in aanraking gekomen met de man Gods. Daarom niet. Dus de Heer Jezus die zegt, ik ben gekomen. Ik ken jullie levens. Ik weet dat jullie harte pijn hebben. Ik weet dat jullie gebroken zijn. Ik ken jullie verdriet. Jullie zijn de mensen met wie ik opgegroeid ben. Ik ken jullie pijn. Ik weet dat jullie gebroken zijn van hart. En God heeft mij gezonden om jullie gebroken harten te genezen. Zoveel liefde in dat hart van Jezus. Om degene met wie hij opgegroeid is te bereiken. Ik heb eens een keer tegen een zus van me gezegd die het geloof heeft losgelaten. Ik zou zo graag een keer de gelegenheid willen hebben om te vertellen wie Jezus voor mij is. Maar ze staat het niet toe. Maar daar gaat het om. We voelen dat wel. Hoe kun je nou over een geloof, hoe kun je nou over een God, hoe kun je nou over een Bijbel oordelen als je God nog nooit hebt ontmoet? Als je nog nooit diep tot je hart heeft gesproken. Als je nog nooit je hart voor hem hebt opengedaan. Paulus schrijft aan de Korintiërs dat de Bijbel een geestelijk boek is. En dat je de geest van God moet hebben ontvangen omdat het door de geest geschreven is voor mensen die het geestelijk kunnen beoordelen. Nou, ik ga er niet te veel over praten vanavond, want ik wil echt naar Aman toe. Hè. Maar hoeveel mensen zijn er niet die allemaal mening hebben over de Bijbel? Maar ze kunnen de Bijbel niet beoordelen. Echt niet. Ze vinden er ook niks aan, terwijl christenen laaiend enthousiast zijn omdat God echt tot hen spreekt. Dus ik denk, we moeten ons daar ook niet te veel van aantrekken. Van de wereld om ons heen die dat allemaal niet begrijpt. He, wij zien corona. En wij weten dat God zijn dienstknechten heeft laten tonen, heeft willen tonen. Ik vind dat zo geweldig. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. God zegt tegen Johannes, ik wil aan jullie laten zien wat er in het laatste dagen gaat gebeuren. Neem je pen en neem papier en laat het overal voorlezen, laat het overal uitbezuinen. Want dit gaat er gebeuren. Maar wees bemoedigd, want ik kom. Wat je meemaakt is het begin van het einde van deze wereld. En de wereld die je ingaat is zo fantastisch. Dan drink je elke dag van het water des levens om niet. Dat. Dus even volhouden. Niet. Even doorzetten. Want Jezus komt. En dus, hoe geweldig is dat niet? Dat God het ons heeft laten zien. Dat we niet heen en weer geschud hoeven te worden en geslingerd. Wat overkomt ons nou? Ons overkomt precies wat Jezus gezegd heeft. En ik ben ervan overtuigd dat voor die hele zware druk komt, dat hij de zijne thuis. Dat heeft hij altijd trouwens gedaan. Hè? Toen Sodom en Gomorra werden omgekeerd, moest eerst Lot eruit. Toen Noach, de wereld van Noach verwoest moest worden, moest eerst Noach in veiligheid gebracht worden. Dus hij laat ons niet stikken. Hij haalt ons op. Omdat jullie bij mij zijn, omdat wij mogen zijn, jullie mogen zijn waar ik ben, daarom doet hij dat. Wat geweldig. Wat geweldig als hij Jezus kent. Wel, er was een meisje zoals dat meisje daar een beetje. Hoe heet jij?
Maya.
Ja, zo. Zo'n meisje was er en die was weggehaald bij de ouders en uit haar omgeving vandaan. Die was dus niet in de omgeving waar ze was opgegroeid. Het was vreselijk zwaar voor haar. Maar ze had van haar ouders gehoord van de profeet Elisa. Ze had van haar ouders gehoord, mag ik het zo zeggen, van de man Gods. De man die de dingen van God vertelde. En ze zou ongetwijfeld gehoord hebben wat wij en onze kinderen ook hebben verteld. Als het moeilijk wordt in je leven, dan moet je naar Jezus toe. Dan moet je naar de man Gods toe gaan. Dan moet je denken aan wat de man Gods heeft gezegd en heeft verteld. Als het allemaal om je heen valt, als je gevangen genomen wordt, als je bij een vreemde heerser komt. Denk eraan, die man Gods die zal, ja ik zeg het maar gewoon, hè, want de man Gods, we weten allemaal wie dat is toch? Dat is de Heer Jezus. Ik heb eens een keer een boek gelezen van een hindoe leraar. En daarna vertelde hij, u kent een beetje, de hindoe godsdienst heeft heel veel goden, hè? Allemaal verschillende. En de moeder had tegen haar zoon gezegd, als je nou in nood komt en er is geen enkele uitweg meer, dan is er nog één God en die heet Jezus. Dan moet je de naam van Jezus uitroepen. Hij wist er niets van. Het boek heet, ik weet niet of het nog te krijgen is, De Guru is dood. Misschien heeft het wel eens gelezen. In ieder geval, op een gegeven moment is hij aan het wandelen, voor hem is een ravijn en achter hem hoort hij een gesis en er zit een dodelijke slang en die wil hem aanvallen. Wat moest hij doen? Jezus, zegt hij, help me. Op het moment dat hij dat zegt, maakt die slang rechtsomkeerd. En denkt hij, wie is Jezus? Dus ze gaat terug, de goeroe. En hij weet een huis waar christenen wonen. En hij klopt eraan en hij zegt, wie is Jezus? Kom erin, jongen, kom erin. We zullen je vertellen wie Jezus is. De man Gods. In 2 Koningen 5. Hè? Daar is dat meisje. Ze weet, ze is helemaal in een vreemde omgeving, maar ze weet één ding. Ze weet dat wie de man Gods is. En ze weet dat het enige mogelijkheid is. En zij is arm, ze heeft helemaal niks. Ze stelt helemaal niks voor. De Bijbel die kan dingen zo mooi schetsen. En daar tegenover staat haar meester. Ja, en die is in aanzien. Voor de koning is hij zelfs in aanzien. En voor het hele volk. Als we vandaag de dag zouden zeggen, ja die man die woont in een villa. Die heeft 2 badkamers, die heeft 2 garages, die heeft een aantal auto's. Weet je, een aantal knechten. Weet je, zo die positie. En dat meisje, ja. Misschien heeft die kind naar het kind gekeken en gedacht, wat een bijzonder kind. Wat is er toch mee? Hoe komt het dat ze niet boos is? Waar haalt ze dat vandaan? In ieder geval is het stille getuigenis van dat meisje naar deze geweldige man. Die je vandaag nog op tv zou zien. Je zou hem in de story vinden of welke bladen heb je ook. Niet? Maar dat meisje. Wat heeft dat kind toch? Wat ik niet heb. Hoe kan ze zo blij zijn? Hoe kan ze gelukkig zijn? Hoe kan ze vrede hebben? Wat is er in dat leven van dat kind? Ze kan ook niet veel zeggen. Ze kan alleen maar getuigen. En dan wordt deze rijke man op zeker ogenblik, weet je, een generaal, hè, zo moet je dat zien. In zo'n uniform met allemaal van die medailles. Rijtjes, mooie pet op. Op een gegeven moment kleedt hij zich uit. Zijn uniform af. Zijn hempie uit. Wat is dat nou? Hij ziet zich zoals hij werkelijk is zonder uniform. Hij is melaats. Nu loopt hij met de dood in zijn schoenen. Nu interesseert hem al die rijkdom van de wereld niet meer en zijn positie niet meer, want hij gaat onherroepelijk naar de dood. Hij moet het zelfs voor zich uitroepen. Melaats, melaats. Hij is totaal afgezonderd, dit ene. Wie zou mij kunnen redden van de dood? Hoe zou dat kunnen? Nou, dat kind dat heeft helemaal geen positie in dat huis. Maar ze kan wel één ding zeggen. Och, was mijn Heer maar bij de profeet. Was hij maar bij de man Gods. Dan zou hij zijn melaatsheid kwijtraken. Kwam iemand maar bij Jezus. Dan zou hij van zijn zonde verlost worden. Maar het probleem voor de Heer Jezus was in zijn tijd, in Nazareth, in heel Israël, dat ze wel de Bijbel wilden onderzoeken, maar ze wilden niet van hun zonde verlost worden. Jullie onderzoeken de schriften en je meent daardoor eeuwig leven te hebben. Ze wilden zich wel inspannen, ze wilden wel met een vracht kleren komen. En met goud en zilver en weet ik wat allemaal. Ze wilden wel laten zien wat ze allemaal deden. Maar Jezus zegt tegen hen. Jullie willen niet tot mij komen om leven te hebben. Daarom. Let goed op, hè. Er staat niet dat Jezus niet bij hen wil komen. Er staat dat zij niet bij Jezus willen komen. Ten diepste. Het zijn mensen die denken, het is niet voor mij. Ik ben te slecht. En ze vergeten helemaal dat hij gekomen is, de Heer Jezus, om zondaren zalig te maken. Om slechte mensen op te zoeken. Vanmorgen had ik een heel gesprek met een vrouw, een beetje een indringend gesprek. Het ging over haar gezin en over haar familie. Toen zeiden we dat ook tegen elkaar, dat de genade van God zo geweldig groot is, omdat hij uitgaat naar zondaren. Nou, Paulus, wie haat het, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar wie van de mensen zou het ooit in zijn hoofd halen om degene die jouw gezin vervolgt? Want de gemeente is toch het gezin van God? Is toch de familie van de Heer Jezus, zijn toch zijn broers en zussen? Wie haat het in het hoofd om iemand die de gemeente vervolgt, zijn schuld te willen vergeven en te maken tot een van de grootste apostelen? Kijk, dat doet God. Dat doet God. En daarom zegt Paulus ook later, ja mij, mij is genade bewezen en ik ben de grootste van alle zondaren. Je moet niet denken dat God een grotere zondaar kon uitzoeken dan mij. Maar hij zocht mij uit. En hij heeft in mijn leven dingen gedaan. En ik heb gearbeid meer dan alles, maar allemaal door de genade van God. Hoe zit het bij ons? Zo'n meisje te zijn en dan zeggen, ja, maar ik kan dit niet, ik kan dat niet. Zo weinig mogelijkheden. Nou, en dan Naaman. Dus Naaman hoort het, die gaat naar de koning toe. En de koning zegt, nou, ik zal wel zorgen dat ze weten wie je bent, hoor. Ik zal wel een brief mee geven, zodat je indruk maakt. Maar bij de man Gods maak je geen indruk. Bij de man Gods hoef je niet te komen met je positie. Wel met je melaatsheid. Maar niet in je uniform, dat moet uit. Bij Jezus kom je zoals je bent. Ben je gebroken van hart? Ben je kapot? Heeft je man je verlaten, je vrouw je verlaten? Ben je helemaal alleen? Zie je het niet meer zitten? Hebben mensen je in de steek gelaten? Ik ben gekomen, God heeft mij gezalfd, omdat ik gebroken mensen van hart, omdat ik hen zou helpen. Omdat ik dat zou helen, want ik ben de heiland. Is je hart kapot, omdat je je dingen hebt gedaan waarvan je denkt, ja, dat kan God niet accepteren? Goed, ik ga door. Dus we kennen die geschiedenis wel een beetje. Dus hij komt daar en die koning die zegt, ja, ik kan jou niet helpen. De president van Amerika kan je niet verlossen van je schuld. Al is de machtigste man van de wereld. Er is maar één die dat kan, de man Gods. En dus uiteindelijk hoort Elisa daarover en hij zegt, laat hij bij mij komen. Weet je hoe vaak zegt Jezus niet in de Bijbel, laat ze naar mij komen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Kom bij mij, kom toch bij mij. Dus hij gaat er naartoe en dan staat hij met zijn slee voor Elisa's huisje. Misschien een grote Jaguar of weet ik veel, of een Tesla tegenwoordig. Boordevol goederen en goud en zilver en geld. Er zijn mensen die denken van, als ik verlost wil worden van mijn zonde, dan moet God een briefje uit de hemel geven. Dan moet er iets bijzonders gebeuren. Nou, er gebeurt natuurlijk iets bijzonders, zo bedoel ik het niet. Maar Paulus zegt in de Romeinenbrief, Jezus zal niet voor jou uit de hemel neerdalen. Dat heeft hij één keer gedaan. En wat je nodig hebt, dat is geloof. Geloof dat hij dat doet. Dus ook Naaman heeft een beetje een idee van wat er zal gebeuren als hij naar die man Gods toe gaat. Hij is zo gewend dat iedereen tegen hem opziet. Dus hij denkt, als ik daar kom, dan zal hij wel naar buiten gaan. Misschien heeft hij wel gedacht, oh meneer Naaman, wat fijn dat u er bent. Hij zal wel over de wond heen strijken. En dan zal hij zijn God wel aanroepen. En ondertussen zal die wond wel weggaan. Of zal dat die melaatsheid wel weggaan. Maar de man God stuurt alleen maar een dienstknecht. Dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Wat dienstknechten die hij geroepen heeft om het evangelie te vertellen. Hij komt niet zelf. In de Petersbrief, Peter schrijft aan de gelovigen, terwijl we hem niet gezien hebben, heeft u toch geloofd. Dat is geloof. Dus ongetwijfeld Gehazi waarschijnlijk geweest, de naam wordt niet genoemd. Maar die gaat naar buiten, die zegt, je moet naar de Jordaan en je moet 7 keer daar in de Jordaan. Waarom, ik kom er zo nog even op terug, waarom 7 keer? En dan wordt Naama woedend. En dat is wat ook zoveel gebeurt. Weet je, mensen, jonge mensen, misschien wel ook oudere mensen die je spreekt, die hebben een bepaald idee van geloof, ze hebben een idee van God, ze hebben een idee hoe God het moet doen in hun leven. En het gaat anders in hun leven. En ze zeggen, nou, er bestaat geen God. Bestaat niet dat er een God is en dit gebeurt in mijn leven. En ze hebben nog nooit Jezus ontmoet. De mensen in Nazareth, die zeiden van de Heer Jezus van, ja, doe in uw eigen vaderstad eens eventjes wat. Ze hadden een idee van wat Jezus zou moeten zeggen en zou moeten doen. En ze worden woedend als hij zegt, weet je, als je niet bij mij komt om leven te hebben, om je hart te laten veranderen, ik ben gekomen om gebrokenen van hart heen te zenden, in gevangenen heen te zenden in vrijheid. En jullie zijn gevangen aan je eigen wil, aan je eigen lusten, aan je eigen gedachten, noem ze maar op. Maar ik ben gekomen om je echt vrijheid te geven. Dan worden ze woedend. Wij? En dan zegt Jezus, denk eens even aan de Aman. Waarom, er waren veel Melaatsen, waarom kon er geen Melaatse in Israël gereinigd worden? Ten tijde van Elisa. Omdat ze niet geloofden. Het hele probleem in Israël was tussen de Joden en de Heer Jezus, dat ze niet geloofden dat hij het was. Ze geloofden het niet, tot de kruis ging toe, tot de gevangenneming toe. Als hij daar is voor de Hoge Raad, dan zeggen ze tegen hem, wie bent u? Zeg ons nu, hou ons niet in spanning, zeg ons wie u bent. En Jezus zegt, ik heb het gezegd, maar jullie geloven het niet. En daar heb je het. Ook zo in onze tijd. Ik zou tegen iedereen willen zeggen die denkt, ja, wat is die kerk, wat is dat nou? Het is helemaal niet spannend, het is er buiten veel leuker en veel mooier. Voordat je een oordeel geeft, ga eerst op zoek naar Jezus. En ga dan oordeel. Zorg eerst dat de geest van God in je woont. En maak dan je beslissing. Dan gaat het niet meer om de mensen om je heen. Dan gaat het niet meer om wat anderen je aandoen. Dan gaat het niet meer om zijheid. Het gaat om hem, de man van God. Het gaat in ons leven, lieve broeders en zusters, we hebben het hiervoor gezegd, om dat ene verlangen. Ik wil zo graag bij Jezus zijn. Bij hem. Straks zal de rivier komen uit het Nieuwe Jeruzalem, maar ook uit het Aardse Jeruzalem. Eerst een beekje, dan wordt het een rivier. En alle volkeren die zullen drinken uit die rivier. En in de rivier is het water van het leven. En aan weerszijden van de rivier, daar groeien bomen. En de bladeren zijn tot genezing voor alle volkeren. En alle mensen, alle politieken, alle regeringen zullen zeggen, als ze een besluit nemen, och wacht even, we moeten eerst even naar de koning in Jeruzalem om te vragen wat hij ervan vindt. En het resultaat is een gelukkige samenleving. Ja toch? Dat hele mooie. Dus Naaman, ja. Naaman dan. Hij had zo zijn eigen gedachten hoe het allemaal moest gaan gebeuren. En God doet het niet. God zegt, je moet niet geloven in je eigen gedachten, je moet geloven in mijn woorden. En hoeveel mensen vandaag, als het op christelijk terrein komt, geloven niet hun eigen gedachten boven de woorden van God. En ze haken af, want ze vinden God niet goed genoeg, omdat hij het in hun leven niet naar de zin maakt. Nou, ons leven is hier, ik kan er niks anders van maken. Het is een opvoeding van God. Er gebeurt best wel eens dingen in ons leven waar we zeggen, die vind ik niet prettig. Dat gebeurde met dat meisje ook. Dus, Naaman heeft het geluk dat hij een aardige vent is. Zijn naam betekent ook zoiets. Innemelijk, beminnelijk. Naar Aman. Dus zijn de mensen die met hem meegaan, die tegen hem opkijken, die hem kennen, die noemen hem vader in zijn gezin. Dus ze zeggen, vader, waarom, als de man nou eens iets moeilijks had gevraagd. En dat is zo eigenaardig, hè? Om van de Heer Jezus, om van je schuld af te komen. Om bij God te horen, om straks misschien vandaag of morgen erbij te zijn. Als de bazuin klinkt. En opgenomen te worden naar de Heer in de lucht. Apeldoorn hangt momenteel vol met allerlei posters. Ik ben de Alfa en Omega in het begin, in het einde en ik kom spoedig. Hoor jij daarbij? Zulke posters. Ben je er nog als ik kom? Gekomen ben, als Jezus komt, zulke poses met zulke teksten. Dat is prachtig natuurlijk. En je hoopt dat dat mensen aan het denken zet. Dus, Het was niet zo moeilijk, vader, wat er gevraagd werd. Het is niet zo moeilijk om tot Jezus te komen. Het enige waar het om gaat is dat ik geloof wat hij zegt. Als hij zegt, ik noem maar een naam, Pieter, ik heb jouw zonde voor jou gedragen aan het kruis. Zou Pieter dan niet blij worden als hij dat weet, als hij het echt gelooft? Als je gelooft dat het echt waar is, ik ben van mijn zonde af. Dan ga je een stapje verder, hè? Hoe laat is het? Naar deze, naar Aman. Want hij gaat weg. Hij doopt zich 7 keer in de Jordaan. Ik ga het niet zo over de doop hebben. Hoewel ik geloof dat je eerst, de Bijbel zegt dat je eerst tot geloof moet komen en dan kun je gedoopt worden. Maar goed, denk eens aan die ene tekst van de Heer Jezus. Daar gaat het me even om. Als hij zijn discipelen wegstuurt, dan zegt hij, gaat heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen, die discipelen, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan komt het, en leert hen onderhouden alles wat ik tegen jullie heb gezegd. Je moet dus blijkbaar eerst gedoopt worden, eerst af van je oude leven. Kijk nou eens even naar Aman. Aman die zit onder die zweer, hij doet zijn pak uit, hij staat daar in zijn, waarschijnlijk met een bloot bovenlijf. En die knechten, ze zien voor het eerst hoe erg het met Naaman is. Oh, is het zo erg? Zo veel melaatsheid. En dan gaat hij onder 7 keer. En bij de 7e keer is hij opnieuw geboren. Hij heeft het lichaam van een pasgeboren baby. Hij is helemaal nieuw, hij is alles kwijt. Het is niet alleen zo dat zijn oude lichaam, bedoel ik maar, die melaatsheid kwijt is. Nee, hij heeft een heel nieuw lichaam gekregen als van een baby. Hij is opnieuw geboren, hij heeft een nieuw leven. Dus nu is hij nieuw. Hij is een nieuwe schepping, duidelijk kan ik het niet zeggen. Zoals iedereen in Jezus Christus een nieuwe schepping is, het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden. En hij gaat terug naar de man Gods. Hij zegt, nu weet ik dat er maar één God is die verlossen kan, die zo redden kan, als de God van Israël. Het mooie van dit voorbeeld en van deze geschiedenis, en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, daar wilde ik ook naartoe. Dat is dat als Naaman zichzelf uitkleedde de dagen erna en de jaren erna. En al die tijd dat hij geleefd heeft, nog nooit meer heeft gezien dat hij een melaatse was. En hoeveel christenen zijn er vandaag de dag? Die elke keer weer denken, ja maar ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar. Tot mijn dood. Ze gaan niet staan op het fundament dat ze gekregen hebben van God. Dat is het fundament van het nieuwe leven. Alles is nieuw geworden. Het is allemaal nieuw geworden. Daarom wordt de doop in Romeinen 6, als die wordt aangehaald, wordt daar van de doop gezegd van dat je achteruit moet kijken. Dat wij alle die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, en dat we zijn opgestaan met hem in nieuwheid van leven. En dat het dus voor ons vast moet staan dat we dood zijn voor de zonde en dat we levend zijn voor God in Jezus Christus. Levend voor God, niet als een zondaar, maar in Jezus Christus. Ik herhaal het nog een keer. Aman zag zijn melaatsheid niet meer. Als hij elke keer nog was gaan zeuren over zijn melaatsheid, dan had zijn gang naar de man Gods geen enkel nut gehad. Daardoor was de man Gods niet verheerlijkt geworden. Maar er is een nieuw fundament en dat is Christus. Een ander fundament is er niet meer. Wordt er ook niet gelegd. In hem. In hem is daar geen veroordeling meer. Levend voor God in Christus Jezus. Dat moet u ook zelf accepteren. U moet er niet aan toegeven om te zeggen, ja, ik ben wel een christen, maar ik leef nog niet voor God. Ik zie mezelf nog telkens anders. Dat is geen Bijbels antwoord. Als u echt Gods kind bent en de zonde is weggedaan en u bent verzoend met de Vader, dan leeft u voor God in Christus Jezus. En als u dus naar God toe gaat, mag u in het geloof gaan dat u in Christus Jezus naar God toe gaat. Door hem hebben wij de toegang tot de Vader. Dat is de nieuwtestamentische taal. Door hem leven wij, door hem bewegen wij. In hem is ons leven, Christus is ons leven. Later, we moeten dat niet van ons af laten roven. Alsof er nog steeds mensen zijn, ja, we zondigen. We zondigen, inderdaad. Maar we zijn geen zondaren meer die zondigen. We zondigen ook nog steeds als kind van God. Dus moeten we naar de Vader toe en moeten we het zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar we blijven zijn kind. We blijven zijn zoon. We zijn opgenomen in zijn liefdevolle armen. We horen bij zijn gezin. We zijn voor eeuwig behouden. We horen bij de hemel en niet meer bij deze aarde. We zijn gekocht en betaald. Hij heeft alles weggedaan wat tussen God en ons instaat. Leven we ook zo? Geloven we ook zo? Ik las in De Stem, wie kent De Stem? Ja, u heeft dat blad ook. Een uitspraak. Ik meen dat het van Chesterton was en er stond... staat in de Bijbel een tekst, dankt God onder alles. Hij zegt dus, hij schrijft dus, ik heb geleerd, als ik uit mijn bed stap, dan zeg ik, dank u wel, Heer, voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat ik adem. Dank u wel dat u me werk geeft. Dank u wel voor mijn collega's. Dank u wel voor mijn vrouw. Dank u wel voor mijn man, dank u wel voor mijn kinderen. Dank u wel dat ik een auto heb. Dank u wel dat ik niet in de regen hoef te lopen. Ik een paraplu heb. Dank u wel dat ik uw kind ben. Dat u voor me zorgt. Wees niet bezorgd, zegt Petrus. Want hij zorgt voor jou. En samen we gaan samen danken. Heer Jezus, wilt u ons leren om elke dag wakker te worden en te staan op de bodem van uw verlossing. Naar onszelf te kijken en te zeggen, het oude is voorbij gegaan, ik ben nieuw geworden. De melaatsheid is weg. Wilt ons leren, Heer Jezus, uit dat geloof te leven. Dat we dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in u. Dat we in u tot God mogen gaan. Dat we in u leven, Heer Jezus. Dat we dat zo mogen zien, zo geweldig. Omdat we gekomen zijn in uw graf en mogen leven vanuit de opstanding. waarin we niets van onszelf hoeven te verwachten, maar alles van u. Wij zijn immers dood, maar u bent levend in ons. Wilt u dat doen in het hart van ons allemaal? Ons zo dicht, Heer Jezus, bij u houden, dat we zo van u mogen genieten en blij mogen zijn. Omdat wij het niet hoeven te doen, maar omdat u het gedaan hebt. Wij zijn verlost. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Ik heb een heiland die bidt ook voor mij. Wat geweldig, Heer Jezus. Dat we deze avond zo samen een paar dingen uit uw woord mochten overdenken. Wilt u ons helpen om dat ook te praktiseren? Uit genade alleen. Wilt ons helpen u te volgen. Alles zo wat van onszelf is, Heer, het zondigt eigenlijk toch alleen maar. Ik weet, zegt Paulus, dat in mij geen goed woont. Dus dan willen we dat ook eigenlijk liever niet. En willen we dat u leeft en dat u aanwezig bent in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u spoedig komt. En dat u ons erop gewezen hebt dat het zou gebeuren. En dat we zien dat het gebeurt. Uw woord is de waarheid. Dank u wel, Heer. Kom spoedig. Ja, kom, Heer Jezus. Amen.